106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag, hartelijk welkom luisteraars bij dit uurtje van de kerken met allerlei nieuws van de kerken voor alle Delftenaren hier in ons. En misschien zit u nog thuis, misschien komt u net terug van uw schaatsenrijden of zo, want het is een koud weekje geworden. Maar we zullen wel eens even kijken en we maken er vandaag weer een mooie uitzending van. We hebben als gasten, heb ik hier mijn medepresentator ook zitten, Jan Lambers. Dag Jan.
Hallo, goedemiddag.
Jan die zit hier ook een beetje om uit te lichten hoe het gaat over de vastenactie in de katholieke kerk. En we gaan eerste half uur vooral even praten met Han Sweers. Goedemiddag Han.
Goedemiddag.
En we gaan met Han praten over een van de doelen van de bezinningsactie van de protestantse gemeente Delft. En dat is de vakantiebank Delft. We gaan praten met Han Sweers. Han, jij bent een van de medewerkers van de vakantiebank Delft. En je wees mij erop, je moet goed op letten dat er Delft achter staat.
Klopt.
Ja, want er zijn meerdere vakantiebanken.
Er zijn nog enkele vakantiebanken en soms wordt het daarmee mee in verwarring. Maar de eigen naam is vakantiebank Delft.
Delft. Hoe lang bestaat eigenlijk zo'n vakantiebank Delft?
Een jaar of 10.
Jaar of 10. Wordt eventjes Jan eventjes aan zijn mouw getrokken, want Jan die weet er ook meer van, of niet?
Ja, de vakantiebank is een onderdeel van het Rooms-Katholieke Statushulpenaat.
Ja.
En is 2007-2008 ontstaan.
Okay. En hoe is dat ontstaan? Waar komt dat vandaan, dat idee om het te doen?
Ja, zoals je weet, het Statushulpenaat zelf is natuurlijk in de loop ergens tussen 2003 en 2005 ontstaan. En 2005 is het officieel als stichting de boeken ingegaan. En de eerste activiteiten van de Statushulpenaat hebben zich toen geconcentreerd rondom de dakloze hulp aan dak- en thuislozen, aan verslaafden. En aan een aantal, een heel klein aantal gezinnen die tekort kwamen aan eten. Hè. Dat is het allereerste ding van de voedselbank geweest. Mensen die 5, 6 gezinnen in Delft, waar Hans van Bemmel en dominee Kees Maaszaliger toen begonnen zijn met het kopen van een paar tasjes met wat Albert Heijn boodschappen. Dat waren er, geloof ik, 7. En toen de voedselbank eenmaal ontstaan was, toen blijkt natuurlijk dat mensen niet alleen eten tekort komen, ook meubeltjes tekort komen. De non-foodbank ontstaat in 2006. 2007, 2008. Als de basisdingen een beetje geregeld zijn, dan komt de vraag van, ja, maar moet je mensen ook niet een keer uit een sleur halen?
Ja.
Nou, dat is het begin geweest van de vakantiebank.
En dat is de doel ook van de vakantiebank, Han.
Dat klopt, ja.
Van wat doet de vakantiebank? Hoe halen zij mensen uit hun sleur? Het staat hier vakantiebank, maar krijg je hele georganiseerde vakantiecruises? Wat houdt het eigenlijk in? Ja.
Nee, we proberen natuurlijk de mensen even zonder zorgen weg te komen. Dat is ons voornaamste doel. Want daar komen de mensen die onze klanten, zeg maar, die komen daar absoluut niet aan toe. En zo proberen wij dus dagjes uit te organiseren voor allerlei doelgroepen en eventueel ook nog korte vakanties daarbij.
Okay. Als je zegt welke doelgroepen moet er aan denken?
Nou, dat kan ik u vertellen, want we hebben alleenstaande en ouderen. Dat is een doelgroep. We hebben ook alleenstaande moeders die een weekend hebben met kinderen. Nee. Maar ook gezinnen die naar een speeltuin willen, een keertje. Of naar de dierentuin. Of eventueel naar het strand, lekker vliegen. Nou, dat soort onderdelen hebben. Het grootste deel van ons gaat natuurlijk met kinderen. Maar we vergeten absoluut ook niet de andere mensen die eromheen zitten.
Maar hoe weet je nou of mensen daar op zo'n vakantie zitten te wachten?
Daar hebben we de hulp van in eerste instantie van de voedselbank voor.
Ja?
Bij de voedselbank staan we 4 keer à 5 keer per week bij het uitdeelpunt. En dan kunnen mensen zich inschrijven voor de dagjes uit. En dan op dat moment krijgen ze 3 of 4 keuzes en dan kunnen ze zich inschrijven. En dan krijgen ze bericht of ze wel of niet mee kunnen.
Okay. Daarnaast hebben we hangt dat vanaf? Of ze wel of niet mee kunnen?
Nou, het gaat ook vaak om het inschrijven natuurlijk.
Of het de bus vol is.
Juist, ja. Maar het kan ook zijn dat ze al een keer mee geweest zijn. En dan komen ze een beetje onderaan de lijst, want dan krijgen de anderen weer voorrang die mee willen. En de vakanties, dat is een ander deel. Daar krijgen we dus van de financieel adviseurs van de Voedselbank. Ja. Maar ook van mensen van Ipse de Brugge of Delftse Buur. Die geven aan van dit gezin heeft echt wat nodig. Die heeft al 3 of 4 jaar niet op vakantie geweest. En we willen vragen of zij in aanmerking komen voor een bepaalde vakantie. En dan gaan we dat voor hun uitzoeken of zij mee kunnen.
Oké. En dan hebben jullie contacten ergens in Nederland zitten wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld als jullie huizen of zo willen hebben. Of gaan jullie het internet struinen jullie af?
Ja, van alle dingen. Maar we hebben redelijk wat contacten. Mm-hmm. We hebben natuurlijk zelf dat we wat organiseren, een vakantie. Maar er zijn ook andere organisaties die wat organiseren. Ik noem maar even een voorbeeld Rita's reisbureau. Dat is een soort coördinatiecentrum van mensen die een tweede huisje hebben. En die dan een week of een paar dagen zo'n huisje beschikbaar stellen. En dan dat krijgen wij aangeleverd. En dan proberen we daar aangepast mensen naartoe toe te brengen. Het is natuurlijk, ligt er een beetje aan hoe die huisjes, waar ze liggen, of ze goed bereikbaar zijn. Ja. Nou, als ze niet zo goed bereikbaar zijn, dan zorgen we dat ze vervoer krijgen. Er zijn er vrijwilligers die dat daarheen brengen. Maar ze moeten zich dan wel zelf vermaken. Maar aan de andere kant, we hebben ook vakanties voor grote gezinnen op Duinroo bijvoorbeeld een paar dagen. Dus even een verscheidenheid van alles.
Ja. Je zegt de meeste dingen komen van krijgen jullie mensen via de Voedselbank, soms ook via Ipse de Brugge erbij. Zijn nou al die dingen van zo'n vakantiebank, is dat nou helemaal gratis, zeg maar? Wordt dat zo aangeboden?
Allemaal gratis. Ze hoeven niets te betalen.
Dus dan hebben jullie een boel centjes, hebben jullie ergens zitten.
Juist. En daarom zijn we ook zo blij dat we door de ZWO-commissie als een van de drie doelen die zij hebben, zijn dat daar een aanmerking komen om dat te doen.
Ja, en dat zijn een van de drie doelen in de bezinningsactie die de Protestantse gemeente Delft heeft. Naast twee andere doelen erbij. Is deze voedselbank. Oh nee, deze vakantiebank is een van die doelen erbij.
Daar zijn we heel dankbaar voor.
Ja, en in die weken wordt er dan aandacht aan besteed.
We proberen zoveel mogelijk daar inderdaad aandacht aan te besteden. We zijn bij de start de kerkdienst geweest in de Marcuskerk. Daar heeft Marjolein Kenselaar heeft daar een praatje gehouden.
Ja, dat klopt.
We zijn aanwezig bij de sobere maaltijden. Die worden bijna door 3 of 4 kerken apart georganiseerd. Dus van de week zijn we er ook geweest voor een praatje. Maar er komen er in de toekomst ook weer. En dit is ook in het kader van de promotie van het geheel.
Want is het bekend, zeg maar, want, vooral voor die mensen die daar zitten bij de voedselbank, zeg maar, daar maken jullie het bekend omdat jullie het daar uitdelen. Is verder jullie werk, zeg maar, bekend in Delft?
Nou, ik heb het idee van wel, want de meeste mensen die weten wel een beetje wat vakantiebank is, hoewel vakantiebank Delft is, hoewel ze ook wel eens een beetje dachten dat het gelieerd was aan de voedselbank. Maar zoals Jan net heeft uitgelegd, is het een onderdeel van de RSK. Maar aan de andere kant, het is, we hebben in die 10 jaar wel zo'n reputatie opgebouwd dat veel mensen toch wel bekend zijn met de voedselbank in Delft.
We praten verder met Hans Veers over de vakantiebank Delft. Goed erachter zetten elke keer, de vakantiebank Delft. Uitstapjes, korte vakanties worden er gecreëerd voor mensen die met een sociaal minimum leven. Ik zit hier met twee mensen die daar bekend mee zijn. Zijn jullie ook mee geweest met een van die activiteiten, met die uitstapjes?
Ja, ik zelf ben met twee vakanties mee geweest. En Jan gaat redelijk vaak mee met de dagjes uit.
Ja. Ja. Waar ben je heen geweest toen?
Ik ben mee geweest naar Stay OK. Dan blijven ze daar 3, 4 nachten. En dat is speciaal voor alleenstaande moeders met kinderen, kleine kinderen. Ja. Die krijgen daar een redelijk speciaal programma om doorheen te komen. Maar daarnaast hebben ze ook nog wat zelfstandigheid, dat ze zelf dingen kunnen doen.
Ze krijgen een heel programma erbij voor deze geplande vakantie.
Sommige vakanties moeten de mensen zichzelf vermaken. Maar andere vakanties proberen we ook een programma aan te bieden.
Ja.
En bij Stay OK is dat gedeeltelijk dat we ook een programma aanbieden om te zorgen dat de mensen een beetje bij elkaar zijn, een beetje met elkaar omgaan.
Er zijn meerdere gezinnen die gaan dan mee. En jullie proberen zo'n beetje de contacten tussen de gezinnen wat te leggen.
Klopt. Want ze zitten allemaal in dezelfde situatie. Alleen staan de moeders met 3-4 kinderen. Ja. En dat willen we dan gewoon kijken van kunnen ze elkaar vertellen hoe ze de week doorkomen, om ze allemaal even te noemen.
Ja.
En dan hopen we maar dat daaruit ook wat vriendschappen ontstaan of contacten blijven bestaan. Dat is niet iets wat we monitoren, maar soms wel zo in de wandelgangen horen.
En hoe zag jij wat zag jij gebeuren in die week?
Het was niet een week, het waren drie lang weekend. Nou, we zagen wel dat het eerst natuurlijk een beetje redelijk afstandelijk is. Ja. Maar door de gezamenlijke maaltijden die ze hadden, zag ik toch wel dat er een band ontstaat. Maar er zijn toch altijd moeders die denken van, nou ja, ik vind het ook wel prima zonder die band. Hè? Maar dat is geen probleem. Maar het voornaamste deel is daar om de moeders toch weer een beetje te ontzorgen. Dat die kinderen gewoon leuke dingen doen. Terwijl de moeders een beetje met elkaar kunnen praten om het kampvuur. En zij zitten dan ergens te voetballen of te volleyballen of ik noem maar wat. En dan komen ze na 3 kwartier weer terug. Nou, dan is de aandacht weer voor de kinderen. Maar dan hebben ze intussen wel een 30 minuten, 3 kwartier met elkaar gesproken. En zo elke dag, morgen en middag gebeurt dat.
En dat is eigenlijk wel nodig. Is dat iets wat ze dan in het dagelijks leven eigenlijk ontberen?
Ja, omdat ze eigenlijk in het dagelijks leven toch wel altijd maar bezig zijn met het gezin. He, om te zorgen dat het gezin goed gaat. Ze hebben weinig middelen om van te leven. Ze gaan naar de voedselbank om de producten te halen. Ja, en dat blijft dan toch wel een beetje hangen wat dat betreft. Het is, hier proberen we dat zo'n beetje, dat ze weg kunnen zonder zorgen. Dat is ons motto, hè? Even weg zonder zorgen.
Even. En Jan, jij bent ook wel eens mee geweest, zo in een als vrijwilliger, zeg maar, mee geweest op zo'n vakantie of een.
Ik ben ook wel eens mee geweest met zo'n weekend voor alleenstaande moeders. En wat Han zegt, dat is gewoon zo van je probeert even de moeders een beetje te ontzorgen en te ontstressen. En ik ben vooral ook veel mee geweest met dagjes uit. Met 2 volle bussen naar Drievliet of naar een ander pretpark. En wat kleinere uitstapjes. En dat zijn altijd ontzettend gezellige dagen waarin mensen gewoon even weg zonder zorgen. Dat is ook het motto van de vakantiebank. Even weg zonder zorgen. Al is het dan een dagje even je dagelijkse ellende, je dagelijkse zorgen achter je laten.
Het zijn vaak wat je bijblijft in je hele leven zijn de herinneringen die je hebt, zeg maar. Hè? Dat zijn en als je mensen vraagt van op leeftijd, zeg maar, wat een mooie ding. Vaak worden de vakanties worden genoemd als een zorgeloos moment. En het is jammer als je dat mist.
Ja, maar ik geef maar een voorbeeld. Stel je voor, je hebt kinderen die zijn in de grote vakantie 6 weken zitten ze thuis. Ja. Ze komen voor het eerst op school en hebben dan eigenlijk niks te vertellen. Waar ze heen geweest zijn. Misschien dat ze met vakantieactiviteiten hebben meegedaan, maar dat doet heel Delft natuurlijk mee. Maar nou kunnen ze zeggen, we zijn 4 dagen bijvoorbeeld naar Duinwel geweest. Hebben we daar heerlijk van alles kunnen doen. Hè? Dan hebben ze ook wat te vertellen thuis. En daar gaat het ook ons een beetje om. Hè? Dat ze niet buiten de maatschappij staan wat dat betreft. Ja. En aan de andere kant, misschien weet je dat zelf ook wel. Als mensen een lang weekend weggaan, dan zeggen ze, we hebben een breakje gehad. Maar voor hun is dat de vakantie van het jaar. Ja. En daar gaat het om.
Ja. Nou hoor ik dingen langskomen. Van een lang weekend of een weekje weg. Of uitstapjes, zeg maar. En als ik helemaal op de site kijk, dan denk ik van, nou, er is een heel bubsjes er eigenlijk aan dingen erbij. Er staan nu dingen als bolen en pannenkoeken eten. Vlinders aan de Vliet. Dagje avifauna met de boot. Zeilen op het Brielse Meer. Ja. Heel veel dingen eigenlijk die jullie zo organiseren. Telkens misschien ook voor een andere groep, zeg maar, die erbij zit. Maar daar heb je een boel mensen voor nodig.
Daar hebben we inderdaad een boel mensen nodig. De vakantiebank Delft is zo georganiseerd dat we hebben een kerngroep, noem ik het maar, 4-5 mensen. Die organiseren de activiteiten, dus die bespreken dat. Maar bij de uitvoering kunnen we vaak ook wat een groter aantal mensen kunnen we aanspreken die meegaan met zo'n dagje uit of eventueel met zo'n korte vakantie. Die brengen mensen weg. Maar het is wel zo dat we toch wel mensen ook kunnen gebruiken wat dat betreft.
Ja.
Die hebben dus niet de zorgen van de organisatie. Als ze maar op die dag zelf aanwezig kunnen zijn, En helpen, een beetje met de kinderen spelen.
En dat kan zijn dat ze moeten rijden, of dat kan zijn dat ze eventjes moeten helpen broodjes smeren of drinken halen.
Ja, of gewoon met de bus mee, hè?
En gewoon met de bus mee, zingen in de bus, gezelligheid meedoen.
Ja, het zijn natuurlijk niet altijd hele massale uitjes die we doen. Hè? Nee. Bijvoorbeeld, u zei net vlinders in de tuin. Ja. Nou, dan gaan we met een man of 10, met alleenstaande, gaan we daarheen. En een ochtendje, en dan is het dan vrij intiem. En dan hebben we 3, 4 auto's die willen rijden van vrijwilligers. En dan rijden we erheen. En dat bowlen wat we van de week hebben gedaan. Ja, dan brengen de ouders de kinderen naar het bowlingcentrum hier. Ja. En dan hebben ze pannenkoeken gebold. En dan gaan ze weer en dan worden ze weer opgehaald. Dus zo werkt het ook.
Ja. En ik zie er worden jongeren van M25. Die helpen ermee. Wat is M25? Misschien kan Jan dat wel uitleggen. Hè?
Ja, M25 is zeg maar de, als ik het even met een moeilijk mag omschrijven, de diaconale jongerenpoot van het stadsdiaconaat. Ja. M25, Matthäus 25, het evangelie van Matthäus 5, hoofdstuk 25, staan de werken van bemachtigheid in beschreven. Ja. En met het begin van de stadsdiaconaat is ook de jongerenpoot opgericht. Met als doel om jongeren in de leeftijd tussen 14 en 20 direct in contact te brengen met medemensen die het moeilijk hebben. Bij het bowlen van vorige week, begin van de week, dat is door M25 geregeld en begeleid voor een groot gedeelte. Dat betekent dat dus een of twee volwassen begeleiders van M25 met een aantal jongeren dat bowlen met kinderen van de voedselbank van A tot Z regelen en uitvoeren.
Okay.
En het doel is om de jongeren van M25, die toch voor het algemeen uit goede gezinnen komen, om die te laten zien van ja, er zijn ook jongeren of mensen die het niet zo goed hebben als jij het hebt.
En bepalen die jongeren van M25 zelf zo'n activiteit of schrijven ze zich eigenlijk in?
In dit geval hebben wij het georganiseerd en hebben we aan hun gevraagd om te helpen met de uitvoering.
Okay. Dus als ik het zo merk, dan zijn het jongeren zijn het, maar chauffeurs kunnen alle mensen die helpen zijn, maar dat kan tot leeftijd net zo fit als je je voelt, dat zijn. Als er nou mensen zijn die zeggen van ik wil daaraan meehelpen en ik wil best wel eens een keertje rijden of ik wil als jongere wil ik meehelpen met dat pannenkoeken bakken en met dat bowlen. Dat soort dingen. Hoe kunnen zij dan dat aanmelden?
Nou, het makkelijkste is om even naar onze website te gaan. www.vakantiebankdelft.nl En daar is een soort infoformulier. En daar kunnen ze meteen ook een e-mail schrijven die wij allemaal kunnen ontvangen. En dan nemen wij contact op.
Ja.
En het zou heel mooi zijn als we daar een paar aanmeldingen voor krijgen.
Ja. Ja. En je kan het misschien ook wel doen met een heel groepje of zo. Dat je zegt van wel eens een groepje ermee erbij. Ja. Nou, het klinkt hartstikke leuk.
Misschien heeft een groepje wel zelf een idee.
Ja.
Heb
je zin om je handen uit de mouwen te steken voor mensen om ze eventjes een dagje zonder zorg ergens te laten meemaken? Ga eventjes naar die site van vakantiebankdelft.nl, meld je aan. En als je zegt van nee, ik zit juist in die moeilijke fase, want ik heb geen zo weinig centen erbij, dan kan je ook eigenlijk aankloppen, of niet?
Ja, in principe zien we dat soms mensen zich bij de site aanmelden.
Ja.
En dan gaan we gewoon even kijken hoe dat loopt. Maar nogmaals, de meeste van onze, ik noem maar even klanten, die komen we via de voedselbank.
Ja, want het is niet bedoeld om zomaar eventjes een goedkope vakantie vakantie te hebben. Maar het is vooral bedoeld voor mensen die niet aan de vakantie toe komen.
Ja, daar gaan mensen komen binnen via hulpverleners. Ja. Van welke orde dan ook. En zijn er mensen die zichzelf aanmelden, dan gaan we wel met hun in gesprek. En dan is een van de eerste dingen die we checken is van heeft u recht op een vakantie van ons?
Ik wens jullie heel veel plezier en sterkte met de hele vakantiebank Delft. En Han, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw komst naar de studio.
Graag gedaan. En ook onze dank dat we ons even mochten profileren hier.
Ja, graag gedaan. Ja, en dan nemen we eventjes met u een paar dingetjes door die er in de kerken zijn deze week. En dat begint morgen is er in de nieuwe kerk weer een zoekdienst. En daar staat centraal de vraag, waar ben ik veilig? Want ja, we leven in een wereld vol risico's. En een mens kan verschillend omgaan met dat gegeven. Nou, tijdens zo'n zoekdienst wordt daar eventjes gekeken vanuit christelijk perspectief hoe je kan omgaan met die risico's. U bent welkom vanaf 1 uur begint dat. Maar u mag al vanaf 12:30 mag u binnenkomen. Dan staat er koffie, thee en brood. Morgen is er ook om 3:00 in de Wipmolen een speciale eredienst voor mensen met een verstandelijke beperking. En het thema gaat daar over het verloren geldstuk. En dominee Knibbe die zal dat leiden erbij. En dan is er woensdag is er in de Markerskerk is er een vrouwenontmoetingsmorgen. Waar nagedacht wordt over de vraag hoe leidt God ons? Dan moet u wel vroeg opstaan, want u moet er meteen om 9:30 moet u er zijn. En dan kunt u aanschrijven voor een ontbijt, dat wel. En dan is er om 9:30 een uur waar over die vraag wordt nagedacht. En Jan, heb jij nog een paar dingen voor de kerkagenda voor deze week?
Nou, ik zie hier nog één ding staan. Dat haal ik even uit het katholieke parochieblad. Ja. Jij zat in het PGD parochieblad. Ja. Ik keek even in het katholieke parochieblad. Daar staat op 5 maart, dat is aanstaande dinsdag, is er een filmmiddag voor ouderen. Die begint om 2:00.
En 5 maart is dus een maandag.
Is dat maandag 5 maart? Maandag 5 maart. Ja. Om 2:00 in de Sacramentskerk. Een filmmiddag voor ouderen. Er staat niet bij welke films er vertoond worden, maar dat lijkt me een hele leuke middag met koffie en thee uiteraard. De eigen bijdrage wordt als eigen bijdrage wordt €3 gevraagd. Maar bent u middagje onder de pannen weer.
En je weet niet wat voor film dat wordt.
Nee, dat staat er niet bij.
Dat kan een comedy zijn of een thriller, of is dat altijd wat?
Ik denk dat het een beetje aangepast is aan het niveau van de bezoekers.
Oké. Nou, veel plezier mensen bij die filmmiddag. En Jan, ik ga meteen even met jou verder praten. Jij bent nog blijven zitten hier, gelukkig. Want we hebben in de protestantse gemeente hebben wij zo'n bezinningsactie waar de vakantiebank zo'n doel was. Nou, daarnaast is er nog de Stichting Gezinsvereniging Vluchtelingen Delft is een doel. En er wordt er nog aandacht besteed aan een sloppenwijk in Nairobi, in Kenia. En daar worden dan klaslokalen worden daar gebouwd. Nou, daar heeft vorige week Wim Walraven daar heel veel over verteld. Maar in de katholieke kerk, hoe zit dat in de katholieke kerk? Ja, jullie noemen het geen 40 dagen tijd, jullie noemen het een vaste tijd.
Ja, we noemen het ook 40 dagen tijd, vaste tijd, tijd voor Pasen. Bij ons is natuurlijk ook de nadruk op bezinning.
Ja.
Hè, tijd voor jezelf, maar daardoor tijd voor God vrij te maken. En er zit natuurlijk ook een diaconale aspect aan. Een aspect van, kijk ook eens naar de ander om je heen. En kijk eens waar je kunt helpen. En de katholieke vastenactie is altijd een landelijke vastenactie. Voor heel katholiek Nederland wordt er de laatste jaren vaak één project uitgekozen door een commissie. En daarnaast kun je, als je dat wil, eigen projecten indienen. En die worden dan op zijn merites getoetst. En als dat dan door de landelijke vaste actie als akkoord bevonden wordt, dan kun je dus ook je eigen project gaan draaien in een prochje of in een deel van, of in een aantal prochjes samen.
Maar als het zou zijn van de wilde ganzen, dan vliegen de wilde ganzen. Dus in heel katholiek Nederland 7 weken lang voor. En dan is dat project. Dat klopt toch? 7 weken lang?
Zes weken. Ja, nee, inderdaad. Een prochtje of meerdere prochtjes zouden een project kunnen uitkiezen wat van bij Wilde Ganzen vandaan komt. Ja. Dat is niet uitgesloten. Maar het project van dit jaar is een project in Zambia. In Mwala. Mwala. M-B-A-L-A. En Mwala is een vrij grote stad. Even kijken, in het uiterste noorden van Zambia, vlakbij het Tanganyika-meer in Tanzania. Het is een stad die ontstaat, die ook nog groeit, maar met name ontstaat omdat mensen van het platteland wegtrekken op zoek naar geluk en naar werk in de stad.
Zoals overal in de wereld.
Daar komt dus niks van. Nee. Dat betekent dus dat Mwala een hele grote, van heel groot geleden uit sloppenwijken bestaat. Iedereen bouwt zijn eigen huisje van ellendig materiaal. En probeert dan te overleven. Ze noemen die sloppenwijken ook de Zambia Compound. Dat zegt natuurlijk ook wel wat over hoe daarna gekeken wordt. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Huizen die uit karton, hout, van die golfplaten gemaakt zijn.
En dan zit je eigenlijk niet meer dan in 2 of 3 vierkante meter of zo. Dan is je hele huis.
Ja, de wegen in die stad, of in dat deel van de stad, zijn zo slecht dat je niet meer uit kunt komen. Zeker niet als het regent. Het is echt een pure ellende. Geen riolering, geen schoon water, geen elektriciteit. Daarbij is Bwala behoort tot de armste delen van Zambia. Er is een gemiddeld weekinkomen van 6,5 euro. Als ik stap bij zo'n spreken naar een keer in de week naar de frituur ga of naar de snackbar, ben ik al meer kwijt dan 6,50 euro.
Maar altijd af, waar moeten ze nou heen dan? Want in die Sloppenwijk, daar heb je daar winkeltjes erbij of moet je dan weer eromheen?
Daar is natuurlijk allerlei handel en iedereen probeert op zijn eigen manier te overleven. Maar ja, voedselvoorziening is een probleem. Ik zei al, schoon water is een probleem. Wat het allemaal nog, de mensen werken als dagloner. Dus dat zwerft allemaal uit. Er is heel veel verkeer links en rechts. Men is heel veel op weg. Niet alleen even met de bus 20 minuten verder, maar ook soms uren verder. Als er al een bus is, als ze niet lopen. Een van de problemen die de armoede nog verergert is natuurlijk vooral een HIV, een AIDS-epidemie die 30 jaar geleden al uitgebroken is.
Maar de HIV, dat zeggen wij in het westen of het noorden van de wereld, zeggen wij van ja, dat is tegenwoordig onder controle, want daar hebben wij medicijnen, hebben wij ervoor nu.
Ja. Nou, dat is in Afrika is dat toch een ander verhaal, maar ik denk dat het al in 30 jaar een ander verhaal is. Je moet je voorstellen dat in Afrika het niet om 0,5% van de bevolking of nog minder gaat. Ja. Maar het gaat om miljoenen die geïnfecteerd zijn. Hè? Want we hebben in Nederland wat dat betreft soms wel eens denk ik een beetje verkeerd beeld over hoe erg het in Afrika is in sommige gegeven van Afrika met die HIV-AIDS besmetting. Hier in Nederland hebben we het onder controle omdat het gaat om, ik zou bijna durven zeggen, geïsoleerde aantallen. Mm-hmm. Maar dat ligt in Afrika toch wel iets anders.
Heb jij idee ook hoe dat zit met de medicatie in een land zoals Zambia?
Nou ja, dat lijkt mij natuurlijk een probleem. Wat ik weet is dat HIV-AIDS-medicatie niet tot de goedkoopste medicatie behoort. Er is ook ondertussen natuurlijk heel veel onderzoek op de markt gekomen. Ja. En ik heb wel eens gehoord, maar dat durf ik niet zo heel hard op te zeggen, is dat in Afrika nog wel eens medicijnen gedumpt worden door farmaceutische concerns die eigenlijk niet
helpen.
Niet in de handel zouden mogen zijn. Dus daar is nogal wat mis ook met de medicijnvoorziening in Afrika.
Maar wat gaan jullie nu doen? Dit zijn de problemen daar zitten. Hè?
Wat ik nog wilde zeggen is dat wat ook niet helpt, dat schade, maar vooral ook in Afrika, bijgeloof heeft een schade doet. Het hardnekkige geloof in Afrikaanse landen is dat mannen genezen kunnen worden door seks te hebben met een maagd. Dat betekent dus dat kinder- en tienermisbruik, maar ook kinderen en tieners zwangerschappen veelvuldig voorkomen. Ja. Mannen denken genezen van HIV, maar geven het door. Het is een bijna
rare idee zijn dat.
Vicieuze cirkel. Ja. Nou, de zus van de Orde van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die hebben het HID opgezet. HID, het Household in Distress programma.
Household in Distress.
Ja. Ze willen de.
Hoe zouden we dat moeten vertalen? Household in distress?
Huishoudens in nood.
In nood, ja.
Zoiets, distress in nood. Dus, in wanorde, chaos. Wat zij willen is met name door goede voorlichting, goede gezondheidszorg, armoedebestrijding, opleiding, opvang. Van allerlei mensen, maar vooral voor gehandicapten, kinderen en volwassenen, om door dat hele pakketje met name ook die HIV-AIDS-epidemie
kunnen indammen.
In te kunnen dammen. Ja. We weten allemaal, 100 jaar geleden wisten we met z'n allen niks van seks en van zwangerschappen. Ja. En doordat we met z'n allen voorgelicht zijn, is er heel veel magie, omdat dat er heel veel kennis is, dan zijn er in principe niet zo gek veel ongewenste zwangerschappen meer. En hebben we ook de HIV en AIDS-epidemie hier in West-Europa kunnen stoppen.
Het lijkt me wel moeilijk, want al die meisjes, zeg maar, die moet je ook heel weerbaar maken tegen die mannen. Ja. Met hun gedachten zijn van, nou ja, als ik seks met je heb, dan word ik genezen.
Ja, en de mannen moet je ervan overtuigen dat dat niet is, dus helpt.
Nee.
Maar goed, dan heb je een van de problemen, met name is toch de toch ook in Afrika, door het verspreid liggen van werk, de grote mobiliteit van de Afrikanen. Die met bussen, vrachtwagens rondtrekken door hun land op zoek naar werk. Dan toch heel veel met prostitutie te maken krijgen. Ja. Nou ja, het ene verhaal brengt het andere verhaal. En,
er zou een grote hulp toch zijn, condooms in dit geheel?
Ja. Maar dat wordt ook van alles gedaan aan voorlichting en aan hulp bieden. Ik denk dat naast goede voorlichting en hulp ter plekke, goede anticonceptie onontbeerlijk zijn. Maar ik heb wat dat betreft, ik ben even aan het zoeken naar welk verhaal het nou was. Maar ik heb al zo'n idiote dingen gehoord over anticonceptie in Afrika. Maar dat heeft natuurlijk puur te maken met voorlichting. Dat mannen ook niet weten hoe ze een condoom moeten gebruiken. En dat ze denken dat, ik weet, dat is niet het exacte voorbeeld, maar dat ze het condoom denken, doordat ze het op het nachtkastje leggen, dat het al helpt.
Oké.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat bijgeloof is er gewoon zoveel kennis tekort in Afrika. Het uitdelen van condooms niet altijd even helpt als je niet bijvertelt van...
Dat hielp wel in het flauwe grapje van dat meisje wat bij de dokter kwam en zegt van ik moet wat voor anticonceptie heeft, moet een sinaasappel innemen. Toen zegt ze, moet ik het ervoor of erna nemen? Toen zei de dokter in plaats van. Nou, dan helpt het
wel. Ja. Ja, dus de voorlichting is essentieel.
Ja. Wij zitten nu te praten over een bezinningsacties en over een vaste tijd. Het gaat allemaal hard over zo'n 40 dagen tijd gaat dat. En om jezelf daarbij na te denken, hoe leefde Jezus? Hoe sta ik in verhouding tot God? Hoe sta ik in verhouding tot de ander? Wat doe jij, Jan? Ben jij bezig met een eigen vaste actie?
Ja, hoe ben ik bezig met de vaste? Ja, dat verschilt heel erg. Je zou natuurlijk zeggen, beroepsmatig ben ik er 24 uur per dag mee bezig.
Ja, maar heel persoonlijk?
Ik schiet wel eens tekort, vind ik, van mezelf in die 40 dagen tijd. In de zin van dat ik er niet zo vaak mee bezig ben als ik dat zou moeten volgens mezelf. Ja. Ik vind als ik tegen mensen zeg van de 40 dagen tijd is bedoeld om dichter bij jezelf en daardoor dichter bij God te komen, dan moet ik daar zelf ook mee bezig zijn. Met die zoektocht naar mezelf en die zoektocht naar God. Ik realiseer me dan tegelijkertijd dat door het drukke leven wat ik heb, dat voor mezelf nog alles moeilijk is. Dat ik daarop niet altijd, soms zelfs op spaarzame momenten alleen maar aan toekom. Soms op zondagochtend alleen maar als ik in de voorga in een dienst. Ja. Dat ik dan merk dat ik bid en mensen meeneem in mijn gebed. Op zoek naar God, op zoek naar mezelf. En dan realiseer ik me ook van ja, maar andere mensen hebben het ook heel druk. Dus het is best wel moeilijk om dat te doen wat Jezus van ons vraagt, wat de kerk van ons vraagt, om in die tijd naar Pasen toe om dingen anders te doen, dingen minder te doen. En je moet dus gewoon leuke maniertjes verzinnen om daar bezig te zijn.
Ik herken dat wel. Ik ben zelf, doen wij geen koekjes en chips door de week. Maar dan heb ik het even, nou, dat is alleen maar een prestatie voor mezelf of zo is dat er nog erbij. Terwijl eigenlijk het is veel meer bedoeld dat je door even dat hongerige gevoel of als het even begint te kriebelen in jezelf, dat je dan denkt van hé, maar ik heb het heel anders dan iemand die in Zambia zit. En daar is het eigenlijk voor bedoeld.
Er zijn natuurlijk van die acties. Probeer eens van 6,50 per week te leven.
Ja.
Dat zou een uitdaging zijn. Ja, zo'n weekinkomen van 6,50, probeer eens van 6,50 te leven per week. Het lukt je niet om een van 6,50 per dag te leven, denk ik.
Wij proberen nou al geen vlees te eten, maar dan schiet het je te binnen als je dan langs al die supermarkten gaat, hoeveel vlees er in die schappen staat en wat wij allemaal aan vlees consumeren. Nou, dan moet je bedenken wat dat allemaal voor een voetafdruk zou om op de wereld te leggen.
Ja, ik sprak vanmiddag toevallig de voorzitter van de Delftse Voedselbank. Die kwam ik tegen, even koffie gedronken. En dan hadden we het over verspilling van eten. En hij wist me te vertellen, uit recent onderzoek is gebleken dat van al het eten dat we in Nederland weggooien, dat er maar ongeveer 1% bij de voedselbanken terechtkomt. 1%
van alles wat we weggooien.
Waar blijven dan die 99 andere, van 5 miljard in totaal op jaarbasis wat weggaat? En dan inderdaad, als je dan door de supermarkt loopt, dan denk ik wel eens, mensen, wat is het ongelooflijk. We zijn zo doorgeschoten in wat we willen. Ja. Hè? We kunnen kiezen uit 30 soorten koffie. Ja. Uit 40 soorten kaas. Uit 50 soorten hagelslag.
Heb jij wat tips hoe je daar bezig kan zijn?
Ik kwam een hele leuke tip tegen. Bijvoorbeeld, ze noemen dat dan de 40 dagen challenge. Of de 40 dagen uitdaging. Waarmee je dan de zus, de Moala, kunt helpen. Bijvoorbeeld, door op allerlei leuke manieren geld uit te sparen. Of geld te verzamelen. Bijvoorbeeld, voor een jongere die vastgeplakt zitten aan een mobieltje. Hè? Spreek met jezelf af dat je een deel van de dag je telefoon niet gebruikt. Als je dan zegt, nou, per dag dat ik telefoon niet gebruik, kost dat, levert me dat 50 cent op.
Gaat in het potje.
Heb je 40 keer 50 cent wat je kunt besteden aan het vaste actieproject. Of je zegt van, nou, ik doe 40 dagen zoals jullie, 40 dagen door de week geen koekjes en geen chips.
En wat je bespaart?
Wat je bespaart, gooi je in een potje. En dat toneer je dan aan de vaste actie of aan de bezinningsactie van de PGD.
Ja.
Dat soort kleine dingen die kunnen al heel veel uitmaken.
Ja, en je kan je natuurlijk, behalve voor de dingen die je niet doet, kan je ook ergens voor inzetten. Al zou het zijn voor de vakantiebank Delft, of zou het zijn ook voor de Jeshof. Noem maar eventjes een dwarsstraat erbij.
Ja, nou, daar toch over begint. Iedereen, de meeste luisteraars weten ondertussen wel wat de Jeshof is. Hè? De huiskamer van Delft voor eigenlijk iedereen. Maar toch voornamelijk voor diegenen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Hè? De ouderen en eenzame, mensen met een psychiatrische aandoening. Mensen in de problemen. Ja. Iedereen is welkom, maar toch, we hebben altijd wel de bezoekerscentrum. Mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. De Jeshof is bezig met het plannen van een nieuwe keuken. Omdat we nog steeds qua aantallen bezoekers groeien, wordt er ook meer gedaan met een keuken. We huren van niet nader te noemen grote bouwvereniging in deze streek. En onze keuken is gewoon niet meer up-to-date, niet meer voldoende. Die was al slecht toen we erin kwamen. En die zijn nu helemaal slecht. We hebben een nieuwe keuken gepland. En ik zeg het maar heel brutaal, lieve mensen. Daar hebben we nog geld voor nodig. We hebben een dik 2/3 van het bedrag bij elkaar. En met wat eigen geld komen we aan 4/5. Maar er zijn nog altijd een eurotje of wat tekort. Nou, als je zegt van ik ga minder koekjes eten. Of ik ga mijn telefoon minder gebruiken. U mag ons als Jeshof natuurlijk ook altijd wat geld doneren. Kijk op de site van de Jeshof, www.jeshof.nl, denk ik.
Ja.
Daar komt u ongetwijfeld ook een giro-nummer tegen. Dat u zegt van, nou, laten we afspreken dat u zegt van, ten behoeve van de keuken.
Precies. Ten behoeve van de keuken. En het staat inderdaad op de website www.jeshof.nl. Daaronder met een grote euro staat erbij. Steun ons met een donatie.
Nou. De gedachte van de week.
Ja, de gedachte van de week. Jan, ik zet hier een beetje voor het blok zo. Wil jij de gedachte? Heb jij een gedachte voor deze week?
Ja, we hadden afgelopen zondag op het katholieke leesrooster stond afgelopen zondag het verhaal van de verheerlijking op de berg Tabor. En als oudtijds de mensen tegenlezen, stond het verhaal van de offering van Isaac. Ja. En ik vind de lezing van de Bergtabel altijd een hele moeilijke.
Ja.
Ik vind dat je daar niet zo heel gek veel over kunt zeggen. Van de betekenis van het verhaal van de verheerlijking op de Bergtabel is. Omdat, ja, als je dat wat theologisch uitdrukt, is het een verspiegeling van de vrijzins van de Heer. Hè, de mantel die glanzend wordt, het gezicht dat glans wordt. Hè, Marcus zegt, witter dan een bleker het kan maken, is een verafbeelding van de verrezen Jezus Christus. Aan het begin van de 40 dagen tijd krijgen we al een doorkijkje naar de opstanding en de verrijzenis van de Heer. Dat moet ons dan moed geven om door die vasttijd heen te gaan. Nou, wat ik al zei, de 40 dagen tijd is een tijd van bezinning. Dominee collega Marco Visser drukt dat een keer heel mooi uit in een overweging van het is het vrijmaken, het stof vrijmaken van je bovenkamertje, alle spin achteruit om zo rein en helder bij het paasfeest uit te komen. En dat is eigenlijk wat ik ook de luisteraars vandaag nog een keer wil meegeven. Dus morgen, de derde zondag van de 40 dagen tijd. Maak dat bovenkamertje schoon. Neem tijd, vooral voor jezelf. En als je tijd voor jezelf neemt, kom je ook de Heer vanzelf tegen. En die gedachte brengt je uiteindelijk gewoon uit bij het paasfeest.
Okay.
Goede zondag.
Een goede zondag. Nou, daarmee zijn we helemaal aan het eind gekomen van de uitzending. Jan, hartelijk dank. Hans Weers, was bedankt als gastheer vandaag. En wij gaan eruit en wij wensen u
vrede en alle goeds.